Goedemorgen. Welkom. We werken nog even aan het geluid, het volume. Leuk dat jullie met heel veel zijn. Besef dat het heel vroeg is. Wie was er al bij een sessie om 8 uur vanochtend? Oh, dat is echt... En wie is er vroeger dan 6 uur opgestaan om inderdaad zo vroeg hier te kunnen zijn? Ja, moet je zien. Nou, oké. Dat is toewijding. Mooi. Welkom bij deze sessie over microservices. We gaan het hebben over microservices. En hoe dat je dat in een Microsoft landschap, hoe dat er allemaal uitziet. Het is een overview sessie, dus we gaan niet super diep. Maar ik wil nog wel wat dingen laten zien, wat demo's. We hebben maar 3 kwartier. Volgens mij hebben jullie wel meer gehoord dat het best wel lastig is om dan veel dingen te laten zien. Wat is de focus? Ik zou eerst met jullie willen kijken naar van wat zijn nou eigenlijk microservices, wat zijn de concepten erachter. En zien of dat jullie dat al gebruiken en wat je ervoor moet doen om microservices te bouwen. En een aspect dat best wel vaak overgeslagen wordt of minder belicht is, oké, dan heb je het gemaakt, gebouwd, maar hoe ga je het dan hosten? En met die nieuwe manier om services te bouwen, verandert ook de manier van hosten. En hoe zou je dat dan doen als Azure je hostingplatform is? En wat zijn daarvoor voorzieningen? Wie is er al met microservices bezig? Een paar mensen. Wie kent microservices of is daarnaar aan het lezen? Ja, dat mag best. Oké. Goed. Dus we beginnen met wat zijn dan microservices en waarom doen we dat eigenlijk? Want we willen iets bereiken met microservices. Dat is niet omdat het cool is, maar ja, misschien voor sommigen wel. Maar de markt verandert, de cloudplatformen veranderen. We moeten beter, goedkoper en sneller. En er zijn allerlei aspecten die dan opeens lastig worden. Als je sneller wil releasen, dan moet je dat wel iteratief kunnen doen. Dan moet je in staat zijn om stukken van je applicatie te updaten. En niet alleen maar hele grote releases te doen. Release windows van ieder kwartaal op de release kalender. Heel veel testwerk. Je wil op een makkelijke manier je applicatie kunnen bouwen, kunnen testen en in kleine brokken uit kunnen rollen. Het moet goedkoper, dus het moet makkelijk te onderhouden zijn. Minder testinspanning, dat zou passen in een DevOps aanpak, hè, waarbij operations, you build it, you run it. Waarbij een team verantwoordelijk wordt van end-to-end, het bouwen van een microservice en het hosten daarvan. En dat past minder goed als je een monolithische applicatie hebt. Een hele hoop applicaties die zijn best wel mooi opgezet, component gebouwd, op die manier in elkaar gestoken. Maar er zitten toch hele harde koppelingen in, zodat als er onderdelen van je applicatie veranderen en je wil dat uitrollen, dat je dan hele grote deployments moet doen, risicovol, release weekenden. Wie kent dat? Zo van we doen test weken en dan release. Oké. Dus waar wil je naartoe? Je wil toe naar kleinere autonome systemen die op zichzelf staan, die geen last hebben van hun omgeving, er wel mee samenwerken, maar die in kleinere brokken uitgerold kunnen worden in plaats van met z'n allen. Dat als een deployment gedaan wordt, dat je dan alles van begin tot einde moet uitrollen. Daar moet je wat voor doen. Want we wilden sneller, goedkoper en beter. En dit is wat microservices heel vaak belooft. Er zitten een aantal aspecten in. En die dingen willen we graag halen uit de overstap naar microservices. Bijvoorbeeld als je applicatie uit kleinere onderdelen bestaat, dan kun je ieder van die onderdelen zou je individueel kunnen schalen. Want als je applicatie meer load krijgt, dan hoeft niet ieder onderdeel op dezelfde manier geschaald te worden. Dus kun je zeggen van oké, de frontend gaan we schalen, of de processing achterkant, die gaan we heel groot schalen, want dat heeft het nodig. Als je het in kleinere brokken opbouwt en die niet zo heel veel aannemen van een omgeving, dan kun je daar ook in meenemen dat als er iets stuk gaat, dat dan niet alles omvalt als een soort van kettingreactie. Dus de onderste service, waar andere services van afhankelijk zijn, als dat omvalt, dat je dan heel je applicatie stuk zou gaan. Nou, dat is een andere, dat zit in de kern van microservices. Als je kleinere brokken deployt, En het gaat mis, kun je dat terugrollen. De rest was ook minder afhankelijk, dus je kunt wat fallback scenario's inbouwen en op die manier een veel robuuster applicatie maken. En als je dan kleine stukken individueel kunt uitrollen, kun je ook kleine stukken individueel vervangen door een betere implementatie. En omdat alles geïsoleerd is van elkaar en niet gebonden is aan elkaar, ook niet qua technology stack, kun je voor iedere microservice implementatie kun je eigen technologie kiezen. De technologie die ervoor geëigend is. Dus als het ergens geschikt is om met Go te werken, dan kies je dat. Wil je Akka.net of iets dergelijks gebruiken voor Actor gebaseerd programmeren, dan kun je ook dat gebruiken en naast bijvoorbeeld een .NET implementatie draaien. En een andere die ook nog interessant is, dat als je je microservices gaat ontwerpen, dan kun je dat doen op basis van business capabilities. En die business capabilities kun je uitlijnen met je organisatie, verschillende onderdelen van de organisatie. Kun je dan verantwoordelijk maken voor dat stuk. En dan krijg je een alignment van de teams en onderdelen van je organisatie, die op die manier hun domein vangen en bouwen in de microservices. Nou, dit plaatje dit moet voorstellen dat nu wat je heel veel ziet is dat applicaties die zijn horizontaal gepartitioneerd. Ze worden gegroepeerd op basis van het soort, logische cohesie. Dus in een servicelaag, daar zitten heel vaak de services bij elkaar. De frontend, daar zit de UI, die zit bij elkaar. En dan zie je dat er teams ontstaan, bijvoorbeeld teams die zich bezighouden met de servicebus. Of de database administrators die zich bezighouden met alle database over de hele laag. En dan is er een unified technology choice. Dat wil zeggen dat de keuze die gemaakt wordt in de technologie, die is bepaald per laag. Nou, waar wil je naartoe? Je wilt toe naar een verticale partitionering. En wat ik al zei, je kunt dan kiezen dat iedere partitie die je maakt, die is gemodelleerd per team, per organisatieonderdeel. En daar probeer je services bij elkaar te zetten die logisch bij elkaar horen vanuit de business domein gezien. Ze zijn eigendom van het team die ze bouwen. En in die DevOps aanpak, dan krijg je ook dat de ontwikkelaars, de operations guys, die zitten bij elkaar en zijn verantwoordelijk voor het bouwen van zo'n microservice, van bovenkant tot onderkant. En dan heb je opeens een heel ander model. Je organisatie gaat veranderen, je hebt niet meer het team, je moet verzoeken indienen bij bijvoorbeeld het busteam, die alle implementaties op de bus bouwen. Je hoeft niet naar de database administrator te gaan, maar je krijgt een team dat van front to end microservices kan bouwen. En omdat je dan ook niet die teams moeten ook niet afhankelijk zijn van elkaar. Want als je dat krijgt, dan heb je nog steeds koppeling. En dan misschien niet zozeer in je technologie, maar juist over de teams heen. Dat je release kalenders op elkaar afgestemd moeten worden. Nou, als je dan een architectuur pakt en je slaat het even helemaal plat. Dus je gaat echt helemaal terug naar de basis. Dan zijn dit wat patronen die je eruit kunt halen. Je ziet hier een tweetal partities. Dus denk aan business domeinen. In die business domeinen, daar zoek je de services, de autonome business capabilities. En die kun je gaan ontdekken door te zoeken naar wat hebben we nou te bieden als business in een bepaald domein. Dus bijvoorbeeld order processing, dat zou in het finance stuk kunnen zitten van een organisatie. En dan ga je services maken en die stop je op die manier bij elkaar. Niet meer horizontaal bij elkaar gestopt, omdat het allemaal services zijn, maar juist verticaal. Oh, sorry. Microservices die volgen nog steeds wel wat je kent van serviceoriëntatie. Dus die services die wat je daarvan kent, hè, over contracten delen, schema's delen, niet de implementatie met elkaar delen, dat blijft nog steeds geldig. Dus daarin is microservices niet zo heel veel anders. Wat je daar geleerd hebt, de vier SOA tenets, die kun je nog steeds aanhouden. keuze van je technologie. Dus wat voor database er bijvoorbeeld onder zit. Niet alles hoeft te landen in een SQL Server database. Je kunt daar ook NoSQL databases kiezen. Of misschien wel blob storage of andere vormen van het persisteren van je data uit de microservice. Verder zul je ook zien dat het heel verstandig is in termen van schaalbaarheid om asynchrone handling te doen van binnenkomende requests op services. Dus je moet dat wel op een schaalbare manier doen. Dus het async patroon dat je in bijvoorbeeld ASP.NET ziet, gebruik dat heel veel. En ook als je calls maakt van de ene naar de andere service, dan zorg dat je asynchrone calls maakt, zodat je utilization van machines heel hoog wordt. Want ze mogen ook in tijd, moeten ze, als ze gekoppeld zijn, zo min mogelijk belasting hebben van elkaar. Dus als een call wat langer duurt en je moet daarop wachten, dan is het verstandig om niet al je systeemresources op te eten op dat moment. En een hele belangrijke, echt een andere, zoals service 1, service 2 aan zou roepen binnen een bepaalde partitie. Daar zit een stukje koppeling, maar over partities heen wil je ontkoppeld hebben. Die ontkoppeling die is super voornaam, want daar komt juist al dat andere bij samen. Die silo's van microservices, van begin tot eind, daar zit die ontkoppeling als je over de partities heen nooit rechtstreeks een call doet. En ik heb daar een wit blokje tussen gezet, daar moeten we iets voor doen. Dus je moet even extra werk uitvoeren als je de ene service de andere service wil laten aanroepen. Daar komen onder andere asynchrone event-driven messaging, event-driven architecturen, die komen daar tevoorschijn. Dus hoge cohesie binnen een partitie, wat bij elkaar hoort, stopt dat bij elkaar. Doe die partitionering op basis van die business domeinen, de capabilities die je daarin ontdekt. Stop ze bij elkaar en laat ze eventueel elkaar aanroepen binnen een partitie, met extra maatregelen, want dat kan stuk gaan. En over partities heen wil je ze strikt gescheiden houden, omdat je domeinen, ook binnen je organisatie, niet hard wil koppelen. Maar je hoeft ook niet alles te ontkoppelen. Dus je hoeft niet iedere service van iedere andere service te ontkoppelen met iets ertussen. Want dat zou misschien weer too much zijn. Als je die koppeling binnen een partitie oké vindt, dus je vindt dat de ene service de andere aan mag roepen, dan zul je daar nog wat dingen moeten doen om het robuust te maken. Dat als bijvoorbeeld service 2 weg zou vallen, dat dan service 1 niet ook stuk gaat. Of in ieder geval ermee om kan gaan dat er iets zoals een service 2 niet is die gebruikt wordt. En je kunt ook andere host kiezen, misschien wel andere cloud platformen waar je de boel neer gaat zetten over die partities heen. Zolang je maar zorgt dat dat witte blok in het midden, dat van beide kanten bereikbaar is. Ook al is dat aan beide kanten een andere technologie, een ander deel van het internet, dat zou moeten kunnen. En de UI die kan standalone zijn. Er wordt vaak worden websites gebouwd die inprikken op de services eronder. En dat dan aanroepen met REST calls of iets dergelijks. Die UI wordt dan soms als een webapplicatie geserveerd. Maar wat ook een optie is dat je zegt van een service serveert een web API, maar serveert ook zijn eigen UI. En dan kun je op een andere manier kun je dan compositie doen in de webapplicatie. Bijvoorbeeld met Edge Includes. Hè, dan kun je op die manier ook wel vlakken in je webapplicatie, je webpagina bij elkaar halen. Die dan gebruik maken van verschillende services. Je ziet service 3 heeft geen publiek endpoint of iets dergelijks. Hè, er zit geen lollipop aan. Services kunnen ook op de achtergrond werk doen. En getriggerd worden door iets wat er nou, bijvoorbeeld via zo'n medium gebeurt waar het op afgaat. Dus niet alles hoeft per se een REST API te zijn in een microservices wereld. Nou, wie is er al overtuigd dat je dit moet gaan doen? Dan doe ik mijn werk niet zo goed, hè? Nou ja, het betekent wel wat, hè, dat als je dit gaat doen en je wil microservices gaan doen, je betaalt wel een prijs, want het wordt er allemaal beter van. Al die benefits die we genoemd hadden, nou dat is mooi. We kunnen onze organisatie kantelen, we kunnen teams verantwoordelijk maken, we kunnen echt DevOps gaan doen. Ja, ergens komt er natuurlijk een trade-off, want je betaalt ergens voor. Nou, dat is dat je moet er meer voor doen dan bij het bouwen van een traditionele applicatie. Dus, wat moet je allemaal doen? Denk aan hè, dus het asynchrone of over het synchrone. Je gaat weg van orchestratie, waarbij er iets is wat weet hoe dat die services in volgorde misschien aangeroepen worden bij workflow-achtige zaken. Maar je gaat naar een choreografie scenario waarbij het zichzelf regelt. Zoals bij een dans. Met de dansers weten geen van allen wat iedereen op elk moment doet. Maar samen komt er iets tot stand. Dus samen maken de microservices ook een of andere proces workflow. Maar er is niet meer noodzakelijk een centraal iets wat alles regelt. Oké. Dan naar de implementatie. Want om dit te maken gaan we even een aantal van die dingen langs. Je moet er meer voor doen, maar een hele hoop weet je ook al. Allemaal developers? Ja, wees trots. Oké. Als je microservices gaat bouwen, dan kun je gebruik maken van de dingen die je eigenlijk al kent. De tools die je hebt, Visual Studio, je kunt met VSTS of Team Foundation Server, kun je ook je versiebeheer in regelen, je deployment pipelines kun je daarin maken. En .NET daarin, in dat platform zit zoveel, daar kun je in feite al die services die je nodig hebt, kun je daar wel mee bouwen. ASP.NET is een voor de hand liggende keuze als je service implementaties wilt maken. Web API, als dat service onderdelen zijn en MVC als je UI wil bouwen. En dat gaat niet zo heel veel veranderen. Er komen nog wel wat dingen bij. WCF is ook nog steeds een valide keuze. Alleen voor REST API's is Web API iets waar veel meer tractie op zit. Dus dat zou dan een modernere technologie zijn waar meer gebeurt. En wat je ook misschien wel nodig hebt als je ziet, als we daar over ASP.NET Core gaan praten. We gaan over ASP.NET Core praten. de oude technologie stack, dus het volle .NET framework dat je aan de linkerkant ziet, dat is super als je op Windows wil zitten, als je daarop wil hosten. Als je nou zegt van ja, maar weet je, het moet goedkoper. Nou, er is nog steeds, het fluctueert. Maar Linux machines versus Windows machines als virtual machines in de cloud of de hosting op basis van die operating systemen, daar schuift een en ander. En het kan zijn dat soms dat een bedrijf ervoor kiest van we gaan naar Linux, we gaan voor Linux hosting. En dan kun je met je ASP.NET, .NET framework, daar kun je dan relatief weinig mee, want dat moet echt geïnstalleerd zijn op een Windows operating systeem. Met de komst van ASP.NET Core en .NET Core daaronder, heb je de keuze nu om ongeveer in dezelfde toolstack, applicatie framework van MVC en Web API, om daar je implementatie in te bouwen. Maar de runtimes die eronder zitten en de binaries die geproduceerd worden, die zijn portable over de platformen heen. Dus zelfs OS X, als je op Mac wil draaien, er is ook iets als Mac OS X Server. Ik weet niet of er iemand in productie mee draait, maar Linux, daar heb je ook runtimes voor. En dan kun je je gebouwde applicatie, bij wijze nog on the fly, switchen van de linkerkant, dus zeg maar op het Windows-stuk, of anders op Linux, door alleen maar runtimes te wisselen en ergens anders te gaan hosten. Nou, even terug naar het plaatje. We hadden de partitie aan de rechterkant. In die partitie... tijd koppeling, dus we gaan in de tijd gaan we gewoon een andere service aanroepen, verwachten dat die er is. Als je dat doet, service 2 valt uit, dan moet je goede exception handling in place hebben. Ga je daar een stapje verder in, dan wil je waarschijnlijk maatregelen treffen als dat aanroepen herhaaldelijk misgaat. En dat zijn dan patronen zoals het circuit breaker pattern, die zorgen ervoor dat als dat te snel, te vaak misgaat, dat er dan gestopt wordt met het proberen die call te maken naar service 2. Dat scheelt in ieder geval wat wachttijd tot er een timeout optreedt. Dus dat zorgt er zeker mee voor dat als het vaak fout gaat, dat het dan minder pijn doet na een tijdje. En de retry is omdat je soms wel wil blijven herproberen. Nou, om dat in place te krijgen, dan moet je wat voor bouwen. Dus die calls is niet alleen maar try, catch, finally. Maar dan moet je wat omheen doen die bijhoudt van wat is eigenlijk de state van die koppeling. Hoe was de kwaliteit daarvan? En die state machine, dat zijn dan, daar kun je, dit komt uit de cloud patterns van Microsoft Patterns and Practices. Die hebben verder geen implementatie, wel een voorbeeldcode. Maar als je kijkt naar poly.net, dan kun je met policies. Kun je zelf kiezen of dat je combinaties van retry en circuit breaker wil maken. Over de partities heen, dat witte blokje. Nou, dat moet aan beide kanten aan te roepen zijn. Want aan beide kanten kan Service 1 en Service 2 kunnen andere technologieën onderliggen. Dus aan de ene kant kan Java zijn, .NET aan de andere kant. Wat er tussenin zit moet wel benaderbaar zijn van beide kanten. Nou, wat kun je daar dan tussen hebben? Er moet ook een soort van ontkoppeling in zitten in tijd. Tenminste, dat is wel ideaal. Dat als Service 1 iets wil sturen naar Service 2... Dat dan kan, ook als Service 2 er niet is. Dus dan heb je dat tussending. Denk aan een queue, hè, dat is het meest vooraanliggende voorbeeld. Het komt in de queue en de andere kant kan het oppakken. En ook als Service 1 daarna weg is en Service 2 komt in de lucht, kan Service 2 uit de queue dingen gaan pakken en dan langzaamaan alles weer verwerken. Andere dingen die kunnen, dat zijn andere vormen van storage. Je kunt schedulers hebben, dus zodat er misschien helemaal geen Service 1 is, maar dat er wel een time trigger is waardoor Service 2 dingen gaat doen. Je kunt andere dingen hebben als hubs, waarbij allerlei grote hoeveelheden events langskomen. En zo simpel als een database kan het ook zijn. Dit hier komen we zo op terug, van wat dan precies die invulling van die onderdelen is. Nou, dus dan hebben we nou wat keuze. Hè. We kunnen ASP.NET gebruiken om services te bouwen. We doen een aantal patronen. Je kunt ook met CQRS en event-driven architects en dergelijke kun je aan de slag gaan. Dus je kunt dit groter en mooier maken. Maar uiteindelijk moet je wel gaan kiezen hoe implementeer ik nu ieder van die services. Nou, we hebben net al genoemd dat je met ASP.NET kunt werken. Ik heb hier met die plaatjes geprobeerd te symboliseren van het bouwen van een service, dat kun je helemaal met de hand doen. ASP.NET zit volgens mij aan de kant, waar die meneer ook zit, dat je met de hand services bouwt. Heel veel code, volledige controle en je krijgt precies wat je hebben wil. Dat kan iemand met het glas blazen ook. En aan de andere kant dan heb je mallen en dan is het allemaal een beetje al geregeld. Hè. Het vloeibare glas komt in zo'n mal en er komt een mooie... mooie fles uit. Je kunt andere mallen maken, krijg je andere flessen, maar dan heb je minder controle, maar ook minder werk om iets te produceren. Dus die trade-off die kun je gaan maken, want je hoeft niet per se met ASP.NET iets te bouwen. Dat kan wel. Maar je zou ook iets met service fabric applicaties kunnen doen. En dat lijkt best wel op hoe dat je ASP.NET web services bouwt, maar bij service fabric gebruik je onderdelen uit het fabric en de API die daarin zit. En die regelen dingen voor, zodat je niet alles hoeft te regelen. Bijvoorbeeld de onderlinge communicatie en de resilience van die onderdelen. En je kunt ook met function apps werken. De web apps, function apps, zit een beetje in de hoek van de Azure apps. Function apps zijn serverless computing, waarbij je met minimale code toch een service in de lucht kunt brengen. En dat is weer een heel andere. Ik laat die straks nog even zien. Nou, dan hè, het werkt op jouw machine. Je hebt wat gemaakt, draait goed. Je moet het in productie gaan doen, microservices. Dus het klinkt al alsof dat er klein zijn, maar ook heel veel zijn. En dan wordt het opeens toch wel een ding om dat te gaan hosten. Nou, hoe doe je dat? Traditioneel zou je misschien een service per host doen. Dus er wordt een machine opgetuigd. Kun je zeggen van ja, dat doen we in de cloud. We maken een VM aan, die richten we in. En dan gaan we daar onze microservice in hosten. En die kunnen we schalen. Dat kan. Dat is die aanpak. Dat je dat op die manier helemaal gaat sturen. Je wil graag, denk ik vanwege de kosten, zoveel mogelijk groeperen bij elkaar. Dus dan ga je zoeken naar hoge server density. Want als een van die services die individueel geschaald kunnen worden, maar eentje staat vooral weinig te doen, dan zou je best wel een paar van die minder belaste service hosts, die zou je bij elkaar kunnen zetten. Nou, dan krijg je alweer machines die een hele hoop services hosten en dat bij elkaar komt op een machine. En een trend die je nu wel ziet is dat men aan denken is in termen van containers. Dus dat ze zeggen van oké, zo'n microservice of een stukje applicatie, die kunnen we in een container bundelen. Daar zit dan alles bij elkaar. Dus de applicatie, de configuratie, de data die eventueel betrekking heeft op die service. Niet de database en wat daarin zou komen. Hè. Niet dat soort state, maar dat zit allemaal bij elkaar gepakt en die container die kun je dan ergens naar een host geven die in staat is om containers uit te pakken en daar de applicatie die erin zit te laten hosten. Dus dat is waar Docker onder andere in dat speelveld zit. En dan heb je ook weer andere dingen nodig, want zo'n container runtime, dat moet je ook al op een host hebben draaien. Nou, nog meer keuzes. Wat voor hostopbrengsysteem ga je kiezen? Voorheen was het altijd Windows, hè, maar inmiddels heb je ook, moet je ook kiezen van misschien een Linux-distributie die je gaat gebruiken. Of hele afgeslankte, CoreOS is een afgeslankte Linux-distributie, Alpine is er ook zo een. Het zijn allerlei nieuwe varianten die lichtgewicht opbrengsystemen zijn om vooral maar veel over te kunnen houden voor wat erop moet draaien. Nou, dat kunnen virtual machines zijn, virtual machines, VirtualBox, ASX of de Hyper-V gebaseerde virtual machines. En dan kun je je eigen opbrengsysteem optuigen, inrichten. Maar je hebt vast wel eens een keertje gehoord over de pets versus cattle. Als je bezig bent met het inrichten van machines en die gezond houden met de hand. Dus dat je manually bezig bent met het onderhouden van je machines. Individuele machines, ook al zijn het virtual machines. Dan heb je huisdieren. Hè. Dat is altijd zonde als die overlijden. Terwijl als je cattle hebt, het grootste stuk vee. Als er daar eentje van overlijdt, dan is dat minder erg. Want dan wordt er wel weer een nieuwe geboren. Dus dan heb je het over grote aantallen. En als er eentje omvalt, dan ga je niet eens de moeite nemen om dat te herstellen. Je gaat gewoon een nieuwe opspinnen. Die microservice deployen. En bij het geheel trekken. En dan heb je weer een nieuwe instantie die een stukje load van de microservice op zich kan nemen. Dat zit redelijk richting de IaaS kant, dat je vanuit de infrastructuur denkt. Daarbovenop de platform as a service. Nou, dan heb je in Amazon, Heroku, App Engine van Google, Azure. Allerlei keuzes van welke diensten dat je gaat gebruiken, waarbij je je niet meer bezig hoeft te houden met de onderliggende infrastructuur, want de dienst is er. Web apps bijvoorbeeld. Ik zeg gewoon van ik wil een web app hebben, dit is zoveel... Zo groot moet het zijn, dus zo geschaald moet die zijn. En onder water wordt er iets voor je geregeld met virtual machines. Maar dat ding dat is in de lucht, de DNS en andere zaken zijn geregeld. De patching van de machines wordt gedaan door Microsoft. Als er dingen wegvallen of containers met computers stuk gaan, dan wordt dat ook allemaal gedaan. Daar heb je dan minder zorgen over. En de laatste is de container runtimes. En die staat er een beetje naast of apart. Want het is tussen IaaS en PaaS in een beetje van hetzelfde. Maar container runtimes, dat zijn die runtimes die in staat zijn om container packages, images, om die daarvan instanties op te spinnen en te draaien wat daar binnenin zit. En dat aan elkaar te vlechten, in leven te houden. Ook als dat een hele hoop computers zijn, met daarin heel veel van die containers die opgespind zijn. Nou, dat is iets, als je nog niet met Docker bezig bent, dan zou ik daar zeker naar gaan kijken. Docker is de wave of the future, denk ik dan. Die containerization slag die gemaakt wordt, die is denk ik niet meer te stuiten. Je ziet dat Microsoft daar ook heel veel aan het investeren is. Ze hebben gepartnerd met Docker. En je kunt nu al, als je bijvoorbeeld ASP.NET Core applicatie zou maken, die containers kun je wisselen. Nou, de slides komen beschikbaar, misschien een beetje klein voor achterin. Maar die blokjes die hier zo staan, die gele, de groene en de blauwe, dat zijn de verschillende runtimes. Terwijl de implementatie hetzelfde blijft, andere runtime eronder, in een container image stoppen en kunnen draaien op OS X. Daar kun je het lokaal draaien. Op Linux kun je het gehost draaien. Of in de container runtimes die daarvoor bestaan. En bij Windows heb je dan nog te smaken dat je een server container pakt, een Windows server container. Dat is als een Linux container. Of een Hyper-V container, dan wordt die heel licht gevirtualiseerd. Voor nog meer isolatie wordt die op een Windows Server 2016 machine gedraaid. En overal is Docker Client is dan de manier om daarmee te interacteren. En het ecosysteem rondomheen kan ook met Docker dingen opspinnen op die machines die op die manier gehost zijn. Uit dit plaatje kun je halen, want er is al langer, kun je op met Java kun je Linux implementaties maken, of in ieder geval iets wat draait op een Linux machine. En dus dat hosten van containers met Docker op Linux is er al lang. Het is nu ook vanuit Microsoft mogelijk, want ze faciliteren dat op allerlei manieren. En er is dan de Windows Server variant bijgekomen. Dus dat geeft weer een hele nieuwe set van mogelijkheden. Als je dan ziet van, dat gaan we doen, we gaan zo'n grote set van hosts, die gaan we met z'n allen bij elkaar vlechten en daar gaan we een heel cluster van maken. Dan heb je nogal wat extra nodig om daarmee om te gaan. Nou, ik ga ze niet allemaal benoemen, maar dat wil je niet allemaal zelf doen. Dat wil je niet een operations team opzetten die zich bezighoudt met het beheren van al die virtual machines of al die servers. Ook al is dat on-premises, die om dit allemaal draaiende te houden. Om te zien of dat het allemaal goed draait. Hoe is de state daarvan? Daar wil je geen tooling voor bouwen. Dat wil je ergens out of the box kunnen gebruiken. En daar gaan we naar kijken. Want daar heeft het Azure platform best wel wat voor te bieden. Er zijn een aantal smaken. Je kunt van alles bedenken. Er is genoeg technologie. De voor de hand liggende die denk ik goed passen bij Azure. En wat wij als Microsoft en waarschijnlijk .NET ontwikkelaars kennen. Dan kom je uit op Azure Container Service, Service Fabric en de Function Apps. Die licht ik er nu even uit. Je kunt ook met Logic Apps, andere web apps en zo kun je ook allemaal gebruiken. Dus er is nog meer dan dat. Maar dit zijn eventjes wat dingen die ik wil gebruiken om te laten zien van kijk. Pak een service, je wil een service gaan bouwen. Jullie weten echt hoe dat moet. Hè? Je kennen het domein, kunnen dat bouwen met je eigen technologiekeuzes. Dus als daar een NoSQL onder moet, dan kun je dat gebruiken. Maar die service bouwen met ASP.NET bijvoorbeeld, hè, of iets wat daarop lijkt, dat kennen we denk ik wel. Als je dat dan op Service Fabric gaat hosten, dan krijg je daar, nou, er staan heel veel fancy woorden in deze slide, van alles wat dat Fabric biedt. Maar als je het even bekijkt van afstandje, wat doet Service Fabric? Service Fabric zorgt dat allemaal virtual machines die jij opgespind hebt, gekozen hebt, dat die aan elkaar gevlochten worden tot een groot geheel. En dat daar dan al die dingen als governance van de workload over dat cluster heen, de health monitoring en zo, dat voor je geregeld is. Voor ik de demo inga, dit kun je draaien in Azure. Dit kun je draaien op een andere cloud provider, want het is niet gebonden aan Windows machines. Je kunt dat ook op Linux hosten, daar wordt nu aan gewerkt. En je kunt dat lokaal op je private cloud hosten, dus on-premises, als dat nodig zou zijn vanwege regelgeving. Kun je ook een Service Fabric installeren op je eigen serverpark. En de hosted clouds, nu heb je dus nog waarschijnlijk een Windows virtual machines nodig waar je het op installeert, maar er komt ook bij dat het met Linux gaat kunnen. Nou. Zo, deze moeten jullie denk ik wel kennen. Hè? Dit is de Hello World van een web API. Dit is wat ik hier gemaakt heb, is een Service Fabric applicatie. Als je de SDK installeert van Service Fabric, dan krijg je nieuwe projecttypes erbij. Onder Cloud kun je dan Service Fabric Application kiezen. Als je die aanmaakt, dan krijg je standaard twee projecten. Een applicatie met name definities daarin. Van je applicatie packages, hoe dat je wilt publishen en wat scripts. En daaronder komen een aantal projecten erbij. En die projecten die kun je denk ik wel voor het gemak eventjes zien als een web API per project. Dus hier heb je een aantal controllers staan. Dat is de manier dat je in ASP.NET Web API je REST API's gaat bouwen. Hier ga je één of meerdere controllers maken en dit ga je uiteindelijk hosten. Nou, als je dit de development experience, als je dit gaat hosten, dan doe je dat op een lokaal cluster. Dus ook een Service Fabric Local Cluster Manager. En als je daar kiest voor Manage Cluster, dan krijg je een dashboard erbij. Vorig jaar in deze sessie was dit nog een hele lelijke applicatie. Inmiddels is het dit geworden. Dus je kunt hier nu zien dat ik voor lokaal heb ik één node. Dus er is maar één machine die hier dan onder hangt. Dit is overigens geen emulator, maar echt het ding zoals het in de cloud of op schaal ook gebruikt wordt. En hier wordt nu een applicatie ingedeployed van wat ik opgestart heb. Dus die wordt nu gelanceerd. Je ziet event monitoring langskomen. Dus je kunt breakpoints zetten. De development ervaring is hetzelfde. Je kunt gewoon, alsof je een web API bouwt in ASP.NET en dat op IIS Express lokaal host, kun je dat ook in je eigen cluster nu gaan draaien. Maar één machine, als die wegvalt, dan heb je nog een single point of failure. Dus in het echt wil je dat anders doen. Ik moet nog even kijken of dat die ook echt draait. De API slash values. Oh ja, dat is natuurlijk. Excuseer. Dit niks indrukwekkends, maar die draait nu in je lokale cluster. Gedeployed en al. Als je dat in Azure gaat doen, ik heb van tevoren al een resource group aangemaakt. En daar in die resource group, daar wordt van alles geprovisioned. In dit geval een cluster met 5 nodes. Nou, je ziet hier wat storage accounts voor ieder van die nodes. Maar uiteindelijk ook het cluster zelf, waarin al die features zitten die je net in kleine letters daar langskomen. Je ziet 5 nodes hieronder. En ook daar heb je een... dit is de lokale. We gaan hem hier even doen. Een Explorer. Zoals we die net lokaal hadden. Dus het cluster host zijn eigen UI. Zonder system draaien allerlei system applicaties die vanuit het Fabric gehost worden. Maar die zorgen bijvoorbeeld voor het portal. Voor de naming service om service discovery te kunnen doen. En daar is ook eenzelfde applicatie al een keer gedeployed door mij. Dat duurt wat langer. Maar hier heb je een web API staan. En hier kun je ook je cluster management gaan doen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar je cluster. Een cluster map, hierin staan de upgrade en full domains. Dit is de standaard layout waarbij ieder full domain gescheiden is van een upgrade domein. Dus dit betekent dat als we gaan upgraden worden de upgrade domains één voor één gedaan. Als er iets faalt, de full domains, dat we over dat ze gedistribueerd zijn. Dat als bijvoorbeeld één container, zo'n zeecontainer in de Azure datacenter omvalt, dat dan niet toevallig ze allemaal bij elkaar zitten. Dit is de eenvoudigste opzet, maar als je dadelijk naar tientallen of honderden machines gaat, dan wil je dat waarschijnlijk gaan clusteren, zodat het niet allemaal apart staat van elkaar. Nou, je kunt hier verder kijken hoe dat het gaat met de applicaties, welke versies dat er staan. Er is behoorlijk wat detail te vinden en dit wordt allemaal voor je geregeld. En dit wil je hebben, denk ik. Want anders dan is het niet te doen om heel veel services, microservices te gaan hosten en dat allemaal bij te houden. Service Fabric is daarin wel een beetje apart, want dit is zo'n highly available cluster dat je niet per se alles hoeft te ontkoppelen wat binnen het cluster aan services met elkaar praat. Want je kunt ervan uitgaan dat dat 99 punten en dan nog een aantal negens meer available is in je systeem. Dus dan kantelt het een beetje van, moet je nou heel veel aandacht besteden aan die loose koppeling? Of laat je dingen die binnen dit cluster draaien, ga je dan misschien wat vaker van service tot service praten. Zonder allemaal met queues en andere voorzieningen ertussen te doen. Want hier wordt geïnvesteerd in high availability. Nou, de andere die we nog hebben. Tenminste, je kunt, als je hiermee gaat ontwikkelen, Service Fabric, ja, dat kun je met ASP.NET Core doen, maar je kunt ook het Actor-model gebruiken. Je kunt stateless en stateful services gebruiken. De stateful services, dat zouden we vroeger nooit gedaan hebben, dat je het state in een service bewaart. Maar het cluster zorgt ervoor dat die state gerepliceerd wordt over de nodes, over de full domains. En dat dat altijd gegarandeerd ergens bewaard blijft en niet weggaat. Nou, dan heb je opeens andere API's eronder waarmee je kunt werken. Reliable dictionaries kun je dan bijvoorbeeld gebruiken. En op die manier andere modellen kiezen voor het bouwen van je services. Azure Container Service komt van de andere kant binnengevlogen. Dat is iets wat niet vanuit Microsoft zelf komt. Het wordt aangeboden op Azure. Maar eigenlijk is het een samenstelsel van allerlei open source frameworks en tooling. Die zijn bij elkaar gezet. Mensen die wat meer in de open source community zitten of die tak van development, die doen dit al veel langer. Bol.com, die draait hier bijvoorbeeld op. Wehkamp, die hebben... Die maken gebruik van Docker als middel om applicaties of microservices in de lucht te brengen. En dan gedraaid op DCOS, dat is een gedecentraliseerd opereringssysteem, ook een cluster manager of Docker Swarm. Dus Docker Swarm is een opkomst, DCOS is al wat langer en stabieler. Dat is er. Daaronder zitten allerlei dingen als Chronos, Zookeeper, Mesosphere, Marathon, allemaal... Nieuwe kreten als je daar nog niet mee gewerkt hebt. Microsoft heeft ervoor gezorgd dat als je zo'n cluster wil provisionen, dat het dan gedaan wordt. Alles wordt opgespind voor je en aan elkaar geknoopt. En dat is niet zo triviaal, want dit is een typisch plaatje van wat er allemaal gedaan wordt. Je hebt masters, je hebt agents. Slaves zeggen ze tegenwoordig niet meer, dus dan zijn het opeens agents. Je hebt stepping stone machines en zo. En dat is allemaal met firewall rules en zo goed secure gemaakt, gehardend en aan elkaar gezet. En dit wil je niet met de hand gaan installeren. Maar dan kun je gewoon vanuit de portal kun je dat gaan inrichten. Als je daarmee wil praten, je ziet dan ook dingen als SSH hier zo staan. En dan, want je kunt met dat cluster praten. Ik ga even kijken of dat nog draait. Ik heb een PuTTY-sessie geopend met een SSH-tunnel naar het cluster. Dat is gewoon een endpoint met die port 2200. Als je dat eenmaal op hebt staan, we kunnen even kijken. Dan kun je, er staat daar localhost, maar het is niet lokaal gehost, maar alles port 80 wat op mijn machine binnenkomt wordt getunneld naar het cluster. Dan heb je een aantal, op die master een aantal applicaties draaien. Dit is DCOS zelf, dus de totale coördinatie wordt hier gedaan. En dan zie je bijvoorbeeld dat hier twee connected nodes zitten, dus we hebben hier een cluster met twee machines. Wat er allemaal aan taken loopt, de belasting en zo, dus dit is in feite vergelijkbaar met wat Service Fabric net ook liet zien. Als je hier applicaties op wil installeren, dan heb je een universe. Er zijn allerlei packages, container images beschikbaar van applicaties zoals Cassandra. Je ziet hier ook Kafka. Nou ja, van alles en nog wat waarmee die je hier gewoon kunt aanklikken en kunt installeren. Dan heb je nog Chronos om voor andere coördinatie en scheduling. En Marathon is dan degene die bezighoudt met applicatie deployments. En je ziet hier nu twee applicaties die gedeployed zijn. Een load balancer, want als je in een cluster gaat werken moet je wel een load balancer hebben die allemaal poorten bundelt om over poort 80 bijvoorbeeld naar buiten te gaan. En een andere applicatie die dat is dan een container gebaseerde applicatie. Als je daar gaat kijken, daar draait nu één instantie bij de configuratie en hoe dat je dit ook uitrolt. In Service Fabric doe je dat met PowerShell script, ga je packages met manifest ga je uitrollen. Hier kies je ervoor om een Docker container aan te wijzen op een publieke repository of een private repository. Daar heb je jouw image staan. Als je die hier aanwijst en je zegt van oké, die wil ik gaan draaien. Je kunt later nog kiezen voor een aantal instanties en schalen en zeggen van nou, ik wil niet één instantie, maar ik wil vijf instanties hebben. Dit gaan we niet afwachten, maar wat er in feite nu gebeurt is dat in dat cluster met die nodes, je kunt ook met 0,25 CPU, je kunt heel granulair aangeven van hoeveel resources je gaat gebruiken. En uiteindelijk wordt dit dan nu opgespind over meer dan alleen maar die ene, de ene instantie, maar worden er meer container instances van Docker op basis van die image nu opgespind. Zijn ze al bezig met deploy van de tweede. En hier draait ook zo'n zo'nzelfde web API, omdat die gebouwd is in ASP.NET Core. Dus als je hier ASP.NET Core kijkt, heb je dezelfde code ongeveer staan, hè? Ook die Hello World. Alleen hier komen allerlei dingen bij, zoals Docker Compose. En in Docker Compose ga je aangeven wat er allemaal nodig is om je hele constellatie van microservices aan elkaar te vlechten. Dus je hebt daarin service definitie, services die van andere services afhankelijk zijn en die met elkaar moeten kunnen praten. En dat wordt allemaal op die manier hier ingeregeld. Hier worden Docker files van gebouwd. Die Docker files bouwen images en die upload je dan naar je publieke of private hub. En daar kun je ze dan weer binnenhalen binnen je cluster. Het is een andere tak van sport, hè, maar uiteindelijk zorgt dat cluster ervoor dat je op grote schaal je applicatie kunt gaan draaien als microservices. Nou, dat witte blokje, een wit ding, dus ik moest hem even een kleurtje geven. Maar hierin zie je de verschillende smaken van de queues, de schedulers, zoals je die in Azure tevoorschijn kunt halen. Dus dat kan blob storage, table storage zijn, service bus, allerlei mogelijkheden, SQL, NoSQL databases, PaaS-diensten die beschikbaar zijn. Dat zou het ook kunnen hosten in een Docker container, want daar kun je ook een NoSQL instantie in draaien. Maar Azure zelf heeft dat ook tot beschikking. En dan komen we bij het laatste stukje. Wat nu als je in de richting wil gaan van serverless computing? Bij serverless computing dan is ook een PaaS voorziening. Dan ben je niet meer met die machines en clusters bezig. Dat doet het platform as a service onderdeel voor je. Dit lijkt op Lambda. Azure Functions die zien er als volgt uit. Even kijken wat ik die gelaten heb. Dus die kun je ook aanmaken als een resource. En tag deze functions. Je krijgt dan ook een editor die zich in de portal bevindt. Je kunt dit uitlijnen met je Git repository, dat je gewoon op je eigen manier lokaal de files kunt bewerken in Git inchecken en dan wordt het automatisch gepusht naar de functions. En die functions, nou hier heb je bijvoorbeeld een calculator die ik gemaakt heb. Als je de interactive window van C# kent in Visual Studio, dan ken je de CSX bestanden. Nou, dit werkt ook met CSX. En hierin zit een klein stukje code. Nou, dit is een hele simpele optelling van twee waarden, dus dat stelt niet zo heel veel voor. Maar dit is ook alle code die er is. Dus als je het dan hebt over echt hele kleine implementatie en je niet zozeer bezighouden met de plumbing, dan kun je dat doen. En als je hier zo'n ding wil runnen, nou, dan wordt er een payload ingeschoten met JSON en daar komt ook een resultaat uit. Op zich niet zo super indrukwekkend, want dit moet je met een HTTP-post moet je dit aanroepen. Maar als je kijkt wat voor andere schablonen je hebt, je kunt helemaal van scratch beginnen, maar je hebt hier bijvoorbeeld ook een GitHub webhook, dus als er iets in GitHub ingecheckt wordt. Je hebt hier een servicebus queue trigger, dus als er iets op de servicebus gezet wordt, dan kan zo'n functie dat oppikken en aan de slag gaan. En waar die dan mee kan werken, dat is de integratiemogelijkheden, dan kun je zeggen van oké, je krijgt dan input. En in dit rijtje hier zie je bijvoorbeeld storage blob staan, SAS files, dus dan denk aan OneDrive en dergelijke, storage tables, allerlei dingen die als input genomen kunnen worden. En vervolgens ook output, waar dan wat meer keuzes zijn, waarbij je ook weer dingen kunt outputten op iets anders. En nou, denk maar eventjes, van stel dat een of andere web API wat op de queue zet, kun je op deze manier wat back-end processing services maken met echt maar hele kleine stukken code, dat saven en het draait als een function en het wordt geschaald zoals jij dat wil met een hosting plan eronder van jouw keuze. Dus dan kun je duurdere machines en wat lichtere machines kun je gebruiken. Dus dat is weer een andere optie die je hebt om microservices te bouwen. Genoeg keuze dus. Deze moet je eens een keer op je gemak doorkijken. Hierin zie je een lijstje met wat dat dan allemaal betekent. De interessante kolommen zijn onder andere de hosting. Wat kun je waar hosten? Nou, Function Apps die we als laatste zagen alleen maar op Azure. Die andere kun je ook soms on-premises hosten. De manier hoe dat je ze bouwt, wat je deployment mechanisme is, welk portal je hebt om het allemaal te beheren en in welke categorie dat het zich afspeelt, IaaS of een beetje meer dan IaaS of PaaS. Dus, nou, microservices, je moet wat dingen doen. Een nieuwe architectuurstijl, je wil er iets mee bereiken, maar die business value is faster, cheaper, better. Dat is de payoff, maar je moet dan wel in complexiteit investeren. Het valt wel mee, want het meeste dat ken je denk ik al. Maar ga kijken naar Docker, ga kijken naar de hosting. Ga investeren in waar doe ik dat op, Service Fabric of Azure Container Service of misschien met die functions. En zorg dan dat je die complexiteit die erbij komt, dat je dat niet volledig hoeft te betalen in je eigen investering, maar dat je daar je cloud platform bij betrekt en daar alles uithaalt wat erin zit. Dat was hem. Dank jullie wel. Oh, dank je wel. Oh.